We gaan samen lezen uit Amos. Amos hoofdstuk 5, daar zijn we aangekomen. En Amos, de schaapherder op de bres voor gerechtigheid, zoals hij wordt genoemd. Profeet van 760 tot 750 voor Christus. En we weten de situatie in Israël in het noorden. Politiek en economisch zeer sterk, maar geestelijk echt een ramp. En daar moet Amos dingen over zeggen. En hij gaat een aantal godspraken tegen Israël uitspreken. En we hebben er al twee gehad. Ze hebben het verbond met God verbroken, 2 weken terug hebben we dat gezien. Ze hebben eigenlijk, hun ontrouw is zo groot, en daar heeft Amos ook tegen gesproken. En vandaag gaan we zien de derde godspraak. En dat is, Israël zal gestraft worden, omwille van hun syncretisme, zoals dat dan wordt genoemd. Eigenlijk alles samenvoegen en er zelf een eigen godsdienst van maken en hun sociale onrechtvaardigheid ook. We gaan daar vandaag over nadenken en zien wat wij daaruit kunnen leren ook voor onszelf. We gaan lezen Amos hoofdstuk 5. En daar staat, luister naar dit woord dat ik aanhef over u. Een klaaglied, huis van Israël. Zij is gevallen, zij zal niet meer opstaan, de maagd Israël. Zij ligt verlaten op haar land, er is niemand die haar opricht. Want zo zegt de Heere, Heere, de stad die optrekt met 1000 zal er 100 overhouden. En die optrekt met 100 zal er 10 overhouden voor het huis van Israël. Want zo zegt de Heere tegen het huis van Israël, zoek mij en leef. Maar zoek niet in Betel, in Gilgal moet u niet komen. En u moet niet naar Beerseba trekken, want Gilgal zal zeker in ballingschap gaan. En Betel zal tot niets worden. Zoek de Heere en leef. Anders zal hij het huis van Jozef als een vuur binnendringen, het verteren. En er zal voor Betel niemand zijn om te blussen. Wee hen die recht in alsem veranderen, die gerechtigheid ter aarde doen liggen. Hij die het zevengesternte en de Orion gemaakt heeft, die de schaduw van de dood verandert in morgenlicht, die de dag duister maakt als de nacht, die het water van de zee roept en over het aardoppervlak uitgiet. Heere is zijn naam, die zich verkwikt door de verwoesting over de sterken. Ja, verwoesting komt over de vesting. Zij haten wie in de poort opkomt voor het recht. Zij hebben een afschuw van wie de waarheid spreekt, omdat u de armen vertrapt en van hem een heffing op koren neemt. Daarom hebt u huizen van gehouwen steen kunnen bouwen, maar u zult er niet in wonen. Begeerenswaardige wijngaarden hebt u kunnen planten, maar u zult de wijn ervan niet drinken. Want ik weet dat uw overtredingen veel zijn en uw zonden talrijk. U drijft de rechtvaardigen in het nauw, u neemt zwijggeld aan, u duwt armen in de poort opzij. Daarom zwijgt de verstandige in die tijd. Want het is een kwade tijd. Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft. Dan zal de Heere, de God van de legermachten, met u zijn. Zoals u altijd zegt, haat het kwade en heb het goede lief. Handhaaf het recht in de poort. Misschien zal de Heere, de God van de legermachten, genadig zijn voor het overblijfsel van Jozef. Daarom zo zegt de Heere, de God van de legermachten, de Heere. Op alle pleinen zal er rouwklacht zijn. Op alle straten zullen ze zeggen, ach, ach. Akkerbouwers, roept men op tot rouwbetoon. En de klaagzangers tot rouwklacht. En in alle wijngaarden zal er rouwklacht zijn. Want ik zal door uw midden trekken, zegt de Heere. Amos, de profeet, moet een moeilijke boodschap brengen. Het zal niet gemakkelijk zijn geweest voor hem. maar hij kreeg deze opdracht. En hij begint met te zeggen dat hij een klaaglied aanheft. Eigenlijk moet je zeggen een lijkzang. Een lied dat men zingt bij het overlijden van iemand. De profeet ziet eigenlijk al, het is over met Israël. Het noordelijke rijk zal in ballingschap worden gevoerd. 30 jaar later, nadat de profeet dit uitspreekt, in 722, wordt Israël weggevoerd in ballingschap door de Assyriërs. We weten dat het zuiden ook later wordt weggevoerd, in 586, door Babylon. De doodsklok luidt voor Israël. Eigenlijk is het land al dood. En dan gaat de profeet verder en hij zegt, zij is gevallen. Ze zal niet weer opstaan, de maagd Israël. Waarom noemt hij Israël een maagd? Waarom? Eigenlijk duidt dat woord maagd aan, er is bloei, er is levenskracht, het is het begin van het leven. Er is nog zoveel dat voor Israël ligt. En toch is er dat vroegtijdig sterven. God had nog een geweldig plan met dat volk. Maar het is over. Het stopt. Wat tragisch. Wat verschrikkelijk. En zo gaat de profeet het volk klaarmaken om de boodschap te horen. De oproep vanaf vers 4. Zoek mij en leef. Dat is de grote boodschap die klinkt doorheen dat hoofdstuk. We hebben het al gehoord in de voordienst. Het is al genoemd. Zoek mij en leef. Wordt twee keer gezegd, vers 4, vers 6. En dan verder ook nog, vers 14. Zoek het goede en leef. Kent u dat in uw leven? Dat u dingen soms 2, 3 keer moet horen? Voordat het eigenlijk doordringt? Ik heb dat in mijn leven. Soms moet God bepaalde dingen 2, 3 keer zeggen, soms meer. Voordat je het echt snapt, ja, dat is wat God wil zeggen. Herhaling is nodig. Opfrissing van ons geheugen. We vergeten zo snel. Vorige week hebben we al gehoord van Betel. Laten we het even opfrissen. Betel, weet u nog? Jan heeft het uitgelegd. Jacob's ontmoeting met de Heere God. Een heel speciaal moment. En de Heer ontfermt zich over Jacob. En Jacob, ja, gaat opnieuw verder dan, daarna. Betel wordt hier genoemd. Een plaats van ontferming. En juist hier zien we dat ze afgoderij plegen. Juist in die plaats. Hoe zit het met ons? Ook wij hebben ontferming ontvangen. We hebben genade ontvangen van God. In de Heer Jezus. Begrijpen we ten volle wat dat betekent. God is genadig naar de mens. God heeft redding en vergeving en nieuw leven aangeboden in zijn Zoon. Het is een geweldig plan geweest die God van in het begin had. Vanaf de zondeval al had God het plan. Er moet een verlossing komen. En hij heeft het getoond in de Heer Jezus. Maar als wij genade ontvangen van God, dan dacht ik, dan moeten we ook genadig zijn naar elkaar toe. Als God onze zonde vergeeft, dan moeten ook wij elkaar zonde vergeven. En denk aan Matteüs 7. We gaan de tekst zien. Matteüs 7, waar staat, met de maat waarmee jij meet, zal u gemeten worden. Dat is wat de Heer Jezus zegt in de bergreden. Laat ons genadig zijn naar elkaar. Als wij geen genade hebben naar elkaar toe, dan kan het wel eens tegen ons keren. Betel, een plaats van ontferming. Gilgal, wat was het weer? Oh ja, ze waren daar opnieuw besneden. Nu, niet diegenen die al besneden waren, er waren er ook niet veel over, want ze waren 40 jaar door de woestijn gestapt. En men had eigenlijk het verbond vergeten. Men was zo opstandig in die woestijn. En zelfs de besnijdenis gebeurde niet meer. En daar gaat nu God zeggen, oké, opnieuw een besnijdenis. Wij hebben dat niet meer. We hebben nu als teken de doop, uiteraard. Dat is het teken van het nieuwe verbond. Maar je ziet, er was een vernieuwing daar. Er was een vernieuwing met het volk in Gilgal. Wij hebben dikwijls ook een woestijnperiode in ons leven. Een periode waarin we de indruk hebben van, het gaat gewoon niet meer. God is ver weg. Wat gebeurt er allemaal? En dan hebben we vernieuwing nodig. En God wil die vernieuwing geven in ons leven. Ook Gilgal is een plaats van afgoderij geworden. Verschrikkelijk eigenlijk. Een plaats met zo'n geschiedenis. Een plaats van afgoderij nu. En dan, in hoofdstuk 4 hadden we die twee plaatsen, maar nu wordt Beersheba toegevoegd. Nu, Beersheba ligt niet in Israël. Beersheba ligt in het zuiden, in Juda. Helemaal in het zuiden zelfs. En daar waren vanuit het noorden bedevaarten. Vanuit het hele noorden ging men naar beneden, naar het zuiden, om daar een bedevaart te hebben. En ze dachten werkelijk dat ze de Heer zochten. De Israëlieten waren ervan overtuigd. Ja, we gaan op weg naar Beersheba. Ze denken de Heer te dienen. Maar God herkent het niet. Integendeel, men verlaat hem meer en meer. En men gaat er een eigen godsdienst van maken. Op zijn eigen manier gaat men het invullen. Syncretisme. Van alles samenvoegen. Met een mooi laagje godsdienstigheid erover. Allerlei filosofieën. En als je spreekt met mensen, heb je dat wel. Je hebt het waarschijnlijk ook al ondervonden. Als je spreekt met mensen, dan hebben ze echt hun eigen ideeën over God. Wie God is, hoe het zou moeten zijn, en zo verder. Nee, we moeten terug naar de bron. En ik heb het voorbeeld al wel een keer gegeven. Als ik hier in Kortrijk aan de Leien sta, dan is dat niet meer de Leien van aan de bron in Frankrijk. Dat is een heel ander lijn. Daar is van alles bijgekomen. Wij moeten terug naar de bron van de lijn om het zuivere water te hebben. En zo moeten we ook terug naar Gods woord. En zo moeten we ook de openbaring van God, die Hij gegeven heeft, gaan ontdekken opnieuw. Telkens weer. De Bijbel is onze grondslag. We gaan er dinsdag een spreekbeurt over horen. En als u kunt komen, kom af. Want we moeten die grondslag vasthouden. We moeten dat woord van God vasthouden. En we vonden het zo belangrijk dat we met de Vereniging van Vrije Evangelische Gemeenten dan ook gezegd hebben, we gaan een brochure schrijven daarover. Om dat vast te leggen voor de toekomst, voor de nieuwe generatie. Gods woord is de basis van alles. Want soms denken we goed bezig te zijn. Maar we zijn eigenlijk bezig met eigen dingen. Menselijk zijn we bezig. En we moeten juist gaan naar de openbaring van God. De vraag is natuurlijk, hoe zijn we bezig? Hoe zijn we bezig? Ook als we naar de gemeente komen. Ook als we in de week elkaar ontmoeten. Of als we in de week stille tijd houden, of wat dan ook. Zijn we er dan met ons hart bij? Zijn we er echt met ons hart bij? Komen we verlangend op zondag naar hier om iets te krijgen, om God te laten spreken tot ons? Is ons hart erbij? Dat is de grote vraag. Matteüs 15 vers 8. Dit volk nadert tot mij met hun mond en eert me met de lippen. Maar, zegt God, hun hart is ver van mij. Hun hart is ver van mij. Hoe is het met uw hart? Hoe is het met mijn hart? Verlangen we telkens weer om God te eren op zondag, maar ook in heel de week? Willen we God echt ten volle lief hebben? Willen we elkaar eren en elkaar lief hebben? Of hebben we kritiek, zoals al gezegd? Zijn we genadeloos? Of willen we juist dat die ander gaat groeien en willen we hem juist stimuleren en willen we een zegen zijn voor die ander? Dat is de grote vraag. We gaan naar vers 6. Daar stond: zoek de Heer en leef. Echt het thema in dit hoofdstuk. En ik zou zeggen in de hele Amos brief, in het boek van Amos. En dan staat er: anders zal hij het huis van Jozef als een vuur binnendringen. Het huis van Jozef. Waarom wordt dat hier zo genoemd? Want Amos bedoelt natuurlijk het noorden. Israël wordt hiermee bedoeld, het huis van Jozef. Nu, Efraïm is voortgekomen uit Jozef. En hij was, Efraïm was de belangrijkste stam. Vandaar dat hier Amos zegt, huis van Jozef. Hij bedoelt eigenlijk het hele noorden. En de Heer zal als een vuur binnendringen in het land. Het is eigenlijk een beeldspraak voor volksondergang. Het zal verteerd worden. En dan staat er dat er brand is, maar er is geen blusser. Wat verschrikkelijk als je huis in brand staat en er is geen brandweer om te blussen. En zo was het met het noorden. Het land stond in brand en ze beseften het niet eens. Het land ging kapot en ze beseften het niet. En Amos moet dit aankondigen, zodat ze wakker zouden schieten. Maar het is nog niet voorbij. Vers 7. Daar gaat Amos oordelen over de sociale ongerechtigheid. De rechtsverkrachting. Het recht dat niet tot zijn recht komt, dat geen recht meer is. Wee hun die het recht in alsem veranderen. Nu, alsem is een heester met een hele sterke geur. En ook met een zeer bittere smaak. Echt niet aangenaam. Een beeld eigenlijk van de dood, van verderf, wordt ook genoemd in Openbaring, hoofdstuk 8, vers 1, vers 11. Ook daar wordt alsem genoemd. En de naam van de ster wordt genoemd alsem. En het derde deel der water werd alsem. En vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was. De werking van het recht is eigenlijk iets wat heel heilzaam is. En wat vrede brengt voor de mensen. Wat rechtvaardigheid brengt. Maar als het recht wordt misbruikt, dan is er verdrukking van diegenen die het nodig hebben, die het recht nodig hebben. En dan is het heel bitter voor de mensen die het moeten ondergaan. En zo was het in het noorden. Het recht was niet recht. Maar dan heel vreemd. Vers 8 en 9. Je zou zeggen, Amos, je vergist je. Wat vertel je daar nu? Je spreekt over onrecht, je spreekt over sociale onrechtvaardigheid. En dan spreek je opeens over een heel iets anders. En God wordt als het ware groot gemaakt in die verzen. Kijk maar wat er staat. Hij die het zeven gesternte en de Orion gemaakt heeft. Het zeven gesternte is eigenlijk, dat zijn de dichtbijzijnde sterren, de Pleiaden, zoals ze genoemd worden. En we kunnen er eigenlijk maar 6 of 7 zien met ons oog, maar eigenlijk zijn er honderden. En toen ik dat las, dat zo was, dan dacht ik, hé, wat zien we dikwijls zo weinig van God? We zien maar 6 of 7 dingen van hem. Maar er is zoveel meer te ontdekken. We hebben zo Gods openbaring nodig in ons leven. Een beschrijving van Gods grootheid in die twee versen. Zomaar ertussendoor. Waarom? Om eigenlijk het contrast met de zonde nog veel groter te laten zien. Het contrast met het volk dat in zonde zit is gigantisch groot ten opzichte van die lofprijzing. Van wie God eigenlijk is en hoe hij eigenlijk wil werken in het volk. En dan staat er: die de schaduw van de dood verandert in morgenlicht, die de dag duister maakt als de nacht. Een prachtig iets. De schaduw van de dood verandert in morgenlicht. Toen ik aan het voorbereiden was, dacht ik, goh, wat een prachtige beschrijving van de hoop die wij hebben in Jezus Christus. Hij die de schaduw van de dood verandert in morgenlicht. Dus we hem kennen en we sterven. Dan komen we in zijn licht. Dan komen we in de hemel. Dan komen we in de nabijheid van God. Dan ontmoeten we hem. En daarom moeten we niet bang zijn om te sterven. Maar juist door een dal van diepe duisternis, Psalm 23, komen we erdoor en zien we het licht bij God. Maar dan terug naar de bittere realiteit vanaf vers 10. Hebt u dat ook soms? Dan ben je in een zondagdienst geweest, of je hebt stille tijd gehouden, of je bent op een conferentie geweest en je komt terug in de bittere realiteit. En je ziet terug onrecht rond je, of je worstelt terug met je eigen zonde, en dan zeg je, oeh, wat een verschil. Maar toch is God er. En als we worstelen met onze eigen zonde, dan wil hij ons reinigen. Maar er is een sleutel. Er is een sleutel om dat te kunnen zien in ons leven. Wat hebben we dikwijls de neiging om onze zonde te verbergen? En als we de zonde verbergen in ons leven, dan heeft de zonde alle macht over ons. Maar als wij onze zonde belijden, dan geeft God ons de macht over de zonde. Wat een verschil. Als wij zonde verbergen, heeft de zonde alle macht over ons leven. Als wij zonde belijden, dan krijgen we macht over de zonde in ons leven. En dan gaat God aan het werk. En wat zijn er veel verborgen dingen in ons leven? Wat worstelen we daarmee? Verborgen dingen in ons leven. Jaloersheid. Hoogmoed. Bitterheid. Geldzucht. Porno. In ons leven. Ook dat. Hoeveel procent van de mannen is verslaafd aan porno? Het schijnt dat het gigantisch is. En de gedachten worden daarmee gevuld. En het blijft maar duren. Maanden, jaren. Verslaving. Ik hoorde een getuigenis van iemand die ook op seksueel vlak volledig fout was gegaan. Ook overspel had gepleegd en van alles en nog wat. En die man heeft dat beleden. Heeft zijn zonde beleden. Kreeg macht over de zonde. God heeft hem bevrijd ervan. En zo moeten we het doen. Wij moeten de zonde belijden. Wij moeten naar God toe gaan. En het beleid. Zodat we rein worden. Zodat God kan verder gaan in ons leven. Anders zijn we helemaal in de greep van de zonde. Durven we te spreken over onze seksualiteit? Hoe we daarmee worstelen? Durven we daarover te spreken? En ik spreek vooral naar mannen toe. Die daar moeite mee hebben. Durf je erover te spreken met je partner? Met je vrouw? Durf je erover te spreken? Ja, ga je misschien naar een conferentie waar daarover wordt gesproken. Er zijn al mannenconferenties geweest. Waar daar heel open wordt over gesproken. En soms durven we het niet. Maar we moeten daarover spreken. Of heb je een mentor? Heb je een andere man waar je een heel groot vertrouwen in hebt? En die jou helpt. Die jou kan helpen met die worsteling. Met porno, met je seksualiteit. Zodanig dat je daarvan bevrijd wordt. En zodanig dat je in het reine komt. En dat God verder kan met jouw leven. Belijden. Niet doen zoals Kain. Niet doen zoals Kain. Maar in het reine komen, in het licht komen. Een sleutel daartoe is ook dat ons denken eigenlijk in Gods koninkrijk moet zitten. Ik denk dat ons denken eigenlijk nog veel te veel in de wereld zit. En zo nu en dan komt Gods koninkrijk dan binnen in ons leven. Maar zo moet het niet zijn. Wij moeten met ons denken in Gods koninkrijk zitten. Wij moeten daarop gericht zijn. En dan mag de wereld op ons afkomen. Dan zitten wij in dat koninkrijk van God. Dan zit ons denken in dat koninkrijk van God. Dan is ons denken vernieuwd. Zoals de Bijbel ons zegt. Telkens weer opnieuw. Ons denken wordt vernieuwd. Deze week is Wilfried Martens overleden. En Kiefer Hofstad zei op een zeker moment: Wilfried Martens, hij dacht politiek, hij was politiek. Je hebt het misschien ook gehoord. En ik dacht, ja, dat is het. Als wij christen zijn, dan denken we Gods koninkrijk, dan zijn we in dat koninkrijk. En dat is het. Dat is de sleutel. En dan ga je in het licht komen. En dan ga je je zonde beleiden. En dan ga je die zonde geen macht meer laten hebben over je leven. Maar dan ga je God laten regeren in je leven. En dan gaat hij verder met jou. Dan gaan er geweldige dingen gebeuren. Van Wilfried Martens werd nog gezegd, hij heeft een uitzonderlijk doorzettingsvermogen. Hij heeft plichtsbesef. Hij had een groot karakter. En hij dacht, ja, dat is het. Wij zouden dat noemen toewijding aan de Heer. Doorzetten in zijn kracht. Beseffen dat we een plicht hebben. Dat we geroepen zijn om zijn dienaren te zijn. En dat we ons karakter mogen laten vormen. Naar het karakter van de Heer Jezus. Dat is wat God wil bewerken in ons leven. En daar mogen we ons naar uitstrekken. En dat was volledig weg in het noorden van Israël. Daar waren ze met hun eigen leven bezig. Niet meer gericht op God. Ook al gaven ze de indruk, uiterlijke schijn, een laagje godsdienst. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om werkelijke toewijding aan God. Leven met hem, leven in zijn koninkrijk, zonde beleiden en verder gaan met hem van dag tot dag. En het gaat weer verder dan. Vers 10. Opnieuw, ze haten wie in de poort opkomt voor het recht. Zo staat het er, hè? Ze haten voor wie opkomt voor het recht. Onvoorstelbaar. Amos moet dit uitspreken. Wat was de situatie? Desastreus in het noorden. De arme wordt vertrapt, vers 11. Ze hebben een heffing op koren genomen. Nu, het was de gewoonte in de tijd van het Oude Testament, in de oudheid, dat er 40% rente werd geïnd op datgene wat werd geleend. 40%. En daarom zegt God een verbod om rente te vragen aan wie leent. Een verbod in het Oude Testament. Uiteraard, wat een verschil. Wat een verschil tussen het volk van God en de volken rondom hen. Ook op dat punt. Maar hier, het is weg. Ze hebben een heffing op koren genomen. Er is geen gerechtigheid, er is geen barmhartigheid. De armen en de zwakken worden alleen maar armer en zwakker. En hoe zit het met ons? Hoe is onze houding naar armen en zwakken? En dan denk ik aan diegenen in de gemeente die hulp nodig hebben. Ik was eigenlijk blij de laatste tijd met alle hulp die Georgette heeft ontvangen. Dan denk je, ja, dat is het eigenlijk. Dat is het eigenlijk. Maar ook anderen die hulp nodig hebben. Laat ons echt voor elkaar zorgen. Maar niet alleen in de gemeente. Laat ons ook verder kijken. Er zijn heel veel broeders en zusters die vervolgd worden. In de moslimlanden. Noord-Korea, noem maar op. En soms krijg je een uitnodiging om een kaart te sturen. Of om een petitie te tekenen. Wat doen we daar dan mee? Komen we op voor hen? Zijn we in gebed op voor hen? En door gebed gaan er wonderen gebeuren, ook daar. En gaan de gevangenen kracht ontvangen. Wat doen we? Zijn we in deze maatschappij ook licht en zout? Kunnen we het verschil maken? Soms op kleine schaal, we hadden er gisteren nog over in de zorgkring. Maken we het verschil? Maken we het verschil in onze omgeving? Voor een buurman die in nood is.
voor iemand anders die we ontmoeten.
Deze week kwam er een blaadje binnen over een organisatie die meisjes helpt om geen abortus te plegen. En er was een getuigenis van een vrouw die schreef, zegt ze, ik stond op het punt een abortus te plegen. En deze organisatie heeft mij erover heen geholpen om geen abortus te plegen. En nu zie ik mijn zoon die heel wat mag betekenen. En die eigenlijk een prachtige zegen mag zijn voor andere mensen. Dan zeg je, ja, dat is het. En als u misschien met mensen in contact komt, die ook ongewenst zwanger zijn of wat dan ook, en die een abortus overwegen, stuur ze dan door naar een organisatie of help ze zelf. Wat doen we met prostitutie? Er is een organisatie in Antwerpen, een christenvrouw die dat op haar hart kreeg en die heel wat prostituees bereikt. En ze zegt ze, als iemand wil komen meehelpen, ze zijn welkom om mee te helpen en deze vrouwen te bezoeken en hen te helpen om los te komen uit de prostitutie. Wat gaan we doen met buren die straks gaan wonen boven de kerk? Zullen we ons ergeren aan bepaalde dingen die ongetwijfeld wel eens fout zullen lopen? Of gaan we met veel liefde naar hen toe? Zullen we tijd hebben voor hen? We hebben al gezegd, we willen de kerk ook open houden tijdens de week. En er zal een moment wel zijn dat er koffie kan gedronken worden. Wie weet gaan er van die buren naar beneden komen. En gaan een potje koffie komen drinken. En zal er gelegenheid zijn om Gods liefde te delen, te tonen, te spreken over hen. En een zegen te zijn voor hen. En dan mogen we verwachten dat God gaat werken in de harten van deze mensen. Ik las een verslagje deze week. En daar stond als titel Koffie en Gebed. Er was een gemeente die was op het idee gekomen om op een fietsroute, waar gigantisch veel mensen passeren, om daar een bordje te zetten, Koffie en Gebed. En de mensen kwamen en sommigen dachten, wat is het nu, koffie en gebak? Is het een fout? Nee, het is koffie en gebed. Dus ze kregen koffie en zij die wilden, mochten gebed vragen. Dan werd er gebeden met die mensen. En ze hebben heel wat dingen gezien. Ze hebben gezien hoe mensen heel open kwamen en hoe ze gebed vroegen voor dingen uit hun leven. Is dat ook niet een idee dat we zouden kunnen doen? Er zijn zoveel mogelijkheden om een zegen te zijn en om armen en maatschappelijk zwakken te helpen, maar ook iedereen die ook geestelijk arm is. We hebben meer geestelijk armen in ons land dan armen op materieel vlak. Die zijn er ook wel en die nemen ook toe. Laat ons een zegen zijn als gemeente en ook als individu voor deze mensen. Vers 13 zegt dat een kenmerk van slechte tijden in geestelijk opzicht, dat is dat de verstandigen zwijgen en dat de dwazen het hoge woord voeren. Daarom zwijgt de verstandige in die tijd. De verstandigen in het noorden van het land, die zwegen, want ze wisten, het helpt niet, men luistert niet. De dwazen voeren het hoge woord. Vers 14, zoek het goede en niet het kwade. Opnieuw herhaalt Amos hetzelfde. Opdat u leeft, dan zal de Heere, de God van de legermachten, met u zijn. Zoals u altijd zegt. En dat is ook voor ons zo. Laat ons het goede zoeken. Laat ons God zoeken. Laat ons de dingen van zijn koninkrijk zoeken. Niet de dingen van onszelf. Zodat we mogen leven en echt mogen leven zoals God het bedoeld heeft. Zodat er stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien, zoals Jezus het zegt. En daar bedoelt hij mee dat Gods geest aan het werk is. We komen tot de conclusie. Amos rekent af met alles wat de Israëlieten de illusie geeft dat ze veilig zijn voor het oordeel. Vandaar de titel, Wat met illusies? Wat doen we ermee in ons leven? Wat leven we dikwijls met die illusies in ons leven? Laat ons afrekenen met die illusies, met dingen die niet kloppen, die niet van God zijn. Laten we daarmee afrekenen. En Amos heeft genoemd in zijn hoofdstukken ontrouw, syncretisme en de sociale onrechtvaardigheid. Laat ons daarmee afrekenen, ook in ons eigen leven. Bouw je leven niet op valse zekerheden. Kom in het licht, dan gaat God ten volle werken. Jan heeft vorige week gezegd, en die woorden zijn blijven nagalmen deze week bij mij. Hij heeft gezegd op een zeker moment, ik kan preken wat ik wil, maar een geestelijke opwekking moet van boven komen. Het is God die het moet bewerken. En dat is mijn gebed ook voor u allemaal. Dat God ons mag vernieuwen. Dat is de boodschap van Amos. Zoek mij en leef. Vernieuwing van ons leven met God. Dat hebben we nodig. Ik ben eigenlijk al een paar weken aan het denken. We gaan over enige tijd naar het nieuwe gebouw. We gaan op 10 november de eerste dienst hebben. We gaan dat goed voorbereiden. Het wordt een bijzonder moment. En ik dacht, ja, een nieuw gebouw, dan wil ik u vragen om een nieuwe geestelijke start te maken. En ik wil u vragen om u de komende weken voor te bereiden. In gebed te gaan. Het woord te lezen. Na te denken. En met de Heer een nieuwe geestelijke start te maken. Laten we ons reinigen. Dingen waar je misschien al jaren mee worstelt. Wil ik u vragen om daar in gebed voor te gaan. En hulp te zoeken ook bij iemand. Iemand in vertrouwen te nemen. Misschien heb je dat nog nooit gedaan. Dan moet je dat doen. Maak je geesten klaar om ook weer die nieuwe geestelijke start te maken. Er staat dat bij de tempelbouw van Salomo alle priesters zich geheiligd hadden. 2 Kronieken, hoofdstuk 5. We zijn allemaal priesters van de Allerhoogste God. We zijn geroepen om in zijn dienst te staan. Laten we ons heiligen. Laten we ons reinigen om in zijn dienst te kunnen staan. We gaan een moment hebben van stilgebed, zodat we antwoord kunnen geven aan God op wat we gehoord hebben. Vader, de woorden van Amos, die klinken ook vandaag nog. Zoek mij en leef. En u zegt deze woorden tot ons vanmorgen. Dat we u mogen zoeken. Dat het een voorrecht is om u te mogen zoeken. Dat u uw genade hebt uitgegoten in de Heer Jezus naar ons toe. We danken u dat we mochten overdenken de ernstige woorden van Amos. En Vader, we bidden dat we ons leven in het licht mogen brengen. Dat we werkelijk in uw koninkrijk mogen wandelen. Dat we onze zonden mogen belijden, niet mogen verbergen. Niet langer zullen verbergen. Maar Heere, in het licht zullen komen van uw woord, zodat uw geest kan werken. Heere God, we bidden dat u dat wil bewerken in ons leven, dat u ons ook een nieuwe geestelijke start wilt laten maken. We hebben uw genade daar zo voor nodig. U moet het bewerken in ons, Heer. Het moet van boven komen. En daar bidden we voor, daar smeken we voor in de naam van de Heer Jezus. Amen.
Dank u, Peter, voor de boodschap. Ja, we kunnen heel veel leren uit het Oude Testament. De Heere God heeft de Joden in Israël geplaatst. Hij had hen de wet gegeven, maar ze wilden niet luisteren. En wat doet de Heere God? Hij stuurt profeten. Onder andere heel belangrijke Heer Amos. Ze willen niet luisteren. En de Heere God in zijn rechtvaardigheid en in zijn heiligheid kan het niet blijven door de vingers zien. Met alle gevolgen, Assyrische ballingschap, Babylonische ballingschap en ook nog Romeinse overheersing. Maar dat is niet het einde. De Heer zal terug genadig zijn voor Israël en zeker voor ons als christen. Hij komt terug. En daarom had ik graag afgesloten met het laatste lied. Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt, dat de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat u terugkomt op een wolk en dat u kijkt met ogen stralend als de zon. Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad waar geen pijn en geen verdriet is. Ooit zal het zo zijn dat we komen in die stad dat de Vader onze tranen wist. Kunnen we dat laatste lied nog eens rechtstand zingen? afsluiten met een kort gebed en de zegen voor deze week. Heer Jezus, dank u dat u bij ons was. Dank u dat u ons bemoedigd hebt met de liederen. Dank u dat u de preek gebruikt hebt van Amos om tot onze harten en tot onze geest te spreken. Heer, het laatste lied dat wij gezongen hebben, tot uw lof en tot uw eer, vraag ik Heer dat wij dat in dachten mogen zijn op deze woorden. U komt terug, we weten niet wanneer, maar spoedig zegt u. Wees genadig Heer, leid ons, bewaar ons voor de boze Heer en help ons na de dienst Heer. Ook nog eens een praatje te praten met elkaar, of ook misschien te bidden voor elkaar. We hebben u zeker nodig. Amen.